Ik ben erg blij geworden van dat zingen vanmorgen. Ik hoop dat het u ook zo gaat. Je raakt helemaal in een feeststemming dan. Nou, is daar niet zoveel nodig als u ons thuis zou komen opzoeken? Want u moet u voorstellen, je gaat een hoofdingang in bij die seniorenflat. En dan kom je binnen, dan zie je binnen allemaal keurig aangelegde tuintjes. En dan zie je drie galerijen zo. Gaat tot drie hoog. En aan onze kant hangen dan zo'n 2,2300 vlaggetjes. Dat hebben drie dames van 78 jaar gedaan. 'S morgens om 9 uur begonnen zij, 's avonds om 10 uur waren ze klaar. Het duizelt je als je binnenstapt, maar ze hebben dat gedaan met het oog op het voetballen. Mensen zoeken altijd een reden om feest te vieren. En dat heb ik wel meer gemerkt daar. Met kerst werd je stapelgek van alle dingen in de duin. Die kerstbomen met Pasen, alles geel en weet ik veel wat allemaal. Met Pinksteren was er niets. Toen zei ik, hebben jullie nu niets? Toen zeiden ze, nee, met Pinksteren hebben wij niets. Want ze zijn zo ongelovig als maar kan. En nu dus die oranje vlaggetjes. Maar, ik moet zeggen, ik ontdek steeds meer dat het een zendingsterrein is. Van de week ging ik even met de hond naar beneden en ik nam de lift. Dat moet u niet lui van mij vinden. De hond kijkt mij aan bij de lift alsof hij zeggen wil, daar betaal je huur voor. Echt waar, die wil niet van de trap af. Dan moet ik hem dragen. Nou, dat beest weegt nogal wat. Dus ik met de lift naar beneden. Maar die ging eerst naar boven. En toen bleef hij steken. Ja, dat was leuk. Hij bleef steken. En daar stond een mevrouw in. Ik schat er op 82. En op het moment dat hij bleef steken, hoorde ik meteen een knetterende vloek van drie woorden, u kent hem. En ik keek haar aan en ze zei, angstig hè. Ik zei, bent u niet bang, zei ze. Ik zeg, ik ben helemaal niet bang. Waarom niet, zegt ze. Ik zeg, nou, ik sta met zo'n gelovig iemand in de lift. Gelovig, zegt ze. Ik zeg, ja, u stond te bidden. U bad wel achteruit, maar het was bidden. En toen wilde ze de lift uit, gelukkig. Hij ging naar beneden. Ja, en sindsdien wordt er enorm geroddeld over mij in de flat. En omdat het regende, had ik een zwarte regenjas aan. Dus achter de gordijntjes zo. Maar het is wel leuk. Ja. Het is echt fijn en ik heb ook ontdekt dat als je nou maar gewoon laat weten wie je bent, dat God je gebruikt. Weet u wat het allermooiste is in dit half jaar wat we nu daar zitten, dat er een echtpaar is dat gevraagd heeft, wilt u niet eens op huisbezoek komen? Want er praat nooit iemand met ons over God. Nou, en daar ga ik nu af en toe heen. En het zijn kletskousen, want de volgende dag weet de hele flat dat ik op bezoek geweest ben natuurlijk. Maar goed, als ze dan de boodschap ook doorgeven, dan is het goed. Trouwens, er werd net gezongen, maak ons een generatie die overwinnen kan. Dat vond ik zo mooi. U zong ook met hen, laat uw kracht zien. Dan zet ik altijd vraagtekens. Ja, neem me niet kwalijk. Dan denk ik, wat zal het God een kracht hebben gekost toen zijn zoon aan dat kruis hing? Moet God nu nog meer kracht laten zien? Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Ja, moet ontdenken, maar maak van ons een generatie die overwinnen kan. Ik denk dat in de buurt van de boodschap van vanmorgen komt. En daar ben ik erg blij om. En wat ik zei over die vlaggetjes, als u dat niet gelooft, dan moet u naar Facebook gaan. Ik sta sinds 4-5 weken op Facebook, dankzij mijn kleinzoon. Ik wist niet wat me overkwam. Ik heb ook ineens een heleboel vrienden, want hij... Ik zeg, hoe werkt het dan? Nou, noem eens een kennis, zei hij. U komt wel eens in Den Helder, daar ben ik ook geweest. Kent u daar iemand? Ik zei, ja, Gert-Jan Kramer. Oké. Die stond er meteen op en toen ging hij naar de vrienden en vriendinnen van Gert-Jan Kramer. Nou, daar schrik je ook van. En die kwamen er ook bij. En zo komen ze van alle kanten. Maar op dat Facebook kunt u dus zien die 2200 vlaggetjes. Want mijn dochter heeft een foto daarvan geplaatst. Is dat nou niet bijzonder dat we zo rustig samen hier kunnen zijn? En dat we konden zingen. En straks dat woord van God openen en er is geen ME in de buurt. En geen militaire dictatuur die ons dwars zit. Terwijl op dit moment hoor, ik geef het u op een briefje, op dit moment worden er mensen van uw en mijn leeftijd en nog veel jonger vervolgd. En wat ik zo bijzonder vind, dat is dat ze toch blijven getuigen. Stel je nou toch eens voor dat u bedreigd werd, dat er 10 jaar gevangenisstraf op komt te staan als u hier naar de gemeente zou gaan. Zou u dan nog komen? Die mensen gaan en ze vertellen van de Heer en ze vertellen van de liefde van Christus en ze doen dat onder zware druk. Vandaag is de zondag voor de leidende kerk, dus we gaan voor hen bidden. We gaan deze dienst nu aan de Heer opdragen en dan gaan we tegelijk bidden ook voor onze broertjes en zusjes in de verstrooiing en in de verdrukking. Laten we samen bidden. We danken u, Vader in de hemel, dat we al zo blij konden zingen met elkaar. En we danken u dat we hier heel rustig kunnen zitten. We hoeven niet bang te zijn, niemand doet ons kwaad. Dank u daarvoor, Heer. En op het moment dat we dat zeggen, moeten we toch denken aan mensen in andere landen, bijvoorbeeld Korea, in Jemen, en achter zijn nog veel meer landen, Heer. We drijven er handel mee. We verdienen geld met die mensen. Dat doen we allemaal, want dat gaat allemaal voor. Maar we vergeten zomaar dat daar mensen wonen die in u geloven en die doen dat met gevaar voor eigen leven. Ze worden vervolgd, verdrukt, gevangen gezet. Er worden gezinnen uit elkaar gerukt, zomaar. Kinderen worden naar heropvoedingskampen gestuurd. Heer, wat verschrikkelijk allemaal. Dat gebeurt nu, in dit jaar, 2012. En dan mag het zo zijn, Heer, dat in het verleden al eens gezegd is dat het bloed der martelaren het zaad van de kerk is. We zouden u toch willen bidden of u heel dicht bij uw kinderen daar wilt zijn. En geeft u hen alstublieft een dubbel portie van uw zegen. Heer, hoor naar hen roepen alstublieft. En geef hen de kracht om te volharden. Wij gaan samen hier luisteren naar uw boodschap. Ach, het is allemaal begonnen vanmorgen met een verdrietige mededeling. Dus de pronk is bij u. En dat is natuurlijk een feest om dat te weten. Ik weet het nog wel hier van vroeger. Samen met haar man Freek, Sursum Cor, dat was altijd een groot feest. En nu mag zij muziek maken en zingen bij u. Daar danken we u voor. En de familie dragen we aan u op. Want ook al weten we dat onze familie gelovig is, toch kunnen we hen niet missen. Het geeft een lege plek. De dood brengt scheiding. Troost de familie, Heer, zoals u dat alleen maar kunt. Wij kunnen meeleven. En u danken voor wat zij is geweest. En ook voor deze gemeente. Dank u, Heer, dat we nu elkaar aan u op mogen dragen, jong en oud. U ziet ons allemaal. We danken u ervoor. geef ons vanmorgen uw zegen. Zodat we sterk en bemoedigd naar huis gaan. Verheerlijk daar in uw naam alstublieft. Amen. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Dat wil ik nog zingen met u. Trouwens, iemand zei tegen mij, wat ben jij modern geworden met dat Facebook. En dat vind ik zo'n domme opmerking. Want dat is helemaal niet modern. God heeft al lang een Facebook, hoor. Jazeker. U kent toch, de namen staan geschreven in dat boek, hè. Ja, en God ziet ons allemaal. En ik zat dat te vertalen, Facebook. Ik denk, nou, dat kan niet anders zijn dan gezichtenboek. Nou, God kent dat gezicht van mij ook. En dat van u ook. Dus het is heel oud. Het is heel oud. Denk niet dat ik zo modern ben. 70 uit opwekking. Stukjes lees ik met u uit het boek Jozua en uit het boek Richteren. Door de kinderen weet u dat dit in het Oude Testament staat, want ze hebben het zo even gezongen. Jozua 15 vanaf vers 13. Jozua 15 vanaf vers 13. Aan Caleb echter, de zoon van Jefunne, gaf hij een deel in het midden der Judeërs, namelijk Kiriat Arba, overeenkomstig het bevel des Heren aan Jozua. Arba was de vader van Enak. Dit is Hebron. En Caleb verdreeg vandaar de drie Enakieten Sesai, Achimam en Talmai, zonen van Enak. Vandaar trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was van tevoren Kiriat Sefer. Toen zei Caleb, wie Kiriat Sefer slaat en inneemt, die geef ik mijn dochter Aksa tot vrouw. Otniel nu, de zoon van Kenas, de broeder van Caleb, nam het in en hij gaf hem zijn dochter Aksa tot vrouw. Bij haar aankomst haalden ze hem over om van haar vader Bouwland te vragen. Daarop sprong zij van de ezel af en Caleb zeide tot haar, wat heeft gij? Ze zei, geef mij toch een huwelijksgift. Nu gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterbronnen. Toen gaf hij haar de hoog en de laag gebleven bronnen. Tot zover, geef mij toch een huwelijksgift. Nu gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterbronnen. Toen gaf hij haar de hoog en de laag gelegen bronnen. Richteren 3. Vanaf vers 5, de Israëlieten woonden te midden de Canaanieten, Hetieten, Amorieten, Perizieten, Chiwieten en Jebusieten. En zij namen zich hun dochters tot vrouw en gaven de eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren en zij vergaten de Heren hun God en dienden de Baals en de Asjera's. Toen ontbrandde de toren des Heren tegen Israël. Hij gaf hen over in de macht van Kusan-Risataim, koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Kusan-Risataim 8 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heren. En de Heren verwekte de Israëlieten een verlosser om hen te bevrijden. Otniel, de zoon van Kenas, de jongere broeder van Caleb. De geest des Heren kwam over hem. Hij richtte Israël en trok uit ten strijde. De Heren gaf hem Kusan-Risataim, de koning van Aram, in zijn macht, zodat hij de overhand kreeg over Kusan-Risataim. Toen had het land 40 jaar rust. Tot zover. U krijgt gelegenheid uw offer te brengen en terwijl we dat doen zingen we zo'n oude getrouwe uit de bundel van Johannes de Heer. 657. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot. Ik denk, ik moet zeggen, ik weet, dat u allemaal een behoorlijke Bijbelkennis hebt. Dat kan niet anders. Er is al zoveel jaren het evangelie hier doorgegeven, daar is wel het een en ander van blijven hangen. Wel, dan weet u natuurlijk dat in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 10, vers 11, staat dat alles wat Israël is overkomen, staat opgetekend tot een waarschuwing voor ons. Maar dat niet alleen. Ook tot een voorbeeld. 1 Korinthe 10, vers 11. Een voorbeeld. En daarom wil ik graag vanmorgen zomaar een paar gedachten aan u doorgeven over twee mensen. Over Othniel en over Aksa. Want toen ik bezig was om deze gedeelten te bestuderen, toen ontdekte ik dat deze twee mensen het type zijn in het Oude Testament van de Heer Jezus Christus en van zijn gemeente. Othniel en Aksa. U weet natuurlijk wel dat in dat Oude Testament, in die oudheid, de mensen niet zomaar namen kregen. Die namen hadden bijna altijd een betekenis. De naam Othniel heeft eigenlijk twee betekenissen. Leeuw Gods en kracht Gods. Mooi als je zo'n naam hebt. Ik wou dat de betekenis van Kees zo was. Is hij niet. Leeuw Gods, kracht Gods. En daarin ziet u al dat alleen al de naam van Othniel verwijst naar de Heer Jezus. Ik kan dat ook wel bewijzen. Als de Heer Jezus bijvoorbeeld in de hemel is, dan is daar een moment, en u kunt dat lezen in Openbaring 5, dat er een boek is. Een boek met 7 zegels. Een boek beschreven van binnen en van buiten. Het is wel mooi zo'n boek, maar het erge is, en dat voor de hemel, het erge is dat er niemand is die dat boek kan openen. Niemand. En als je dat nou leest in Openbaring 5, en je gaat erover nadenken, dan denk je bij jezelf, ja wacht even, Mozes was daar natuurlijk, en Abraham was daar natuurlijk, en David de man naar Gods hart, en om er een paar uit het Oude Testament te noemen, maar Petrus was dat toch ook, en Paulus was dat toch ook, niemand kon dat boek openen. En dan staat er dat Johannes zegt, en ik weende zeer. Wat heeft die man een verdriet gehad? Omdat dat boek niet geopend kon worden. Dat feestboek van God. Het kon niet geopend worden. Je kon niet lezen wat erin staat. Je kon niet zien wat de toekomst zou brengen. En dan klinkt er een stem. Weent niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. De leeuw. En als Johannes dan goed kijkt, dan ziet hij dat dat de Heer Jezus is. Daarom, als Othniel leeuw Gods genoemd wordt, dan is dat een regelrechte heenwijzing naar die ene die echt die naam draagt. Onze heiland, onze verlosser, de grote overwinnaar. Ik las ook een paar versen met u uit Richteren 3. En er staat een tekst en ik heb die onderstreept, want ik dacht dat moet je onthouden. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren en dan staat er, en zij vergaten de Heren hun God. Zij vergaten. Nou niet meteen zeggen, daar heb je het weer. Ze liggen altijd dwars. Ze vergeten God zomaar, want datzelfde overkomt ons in ons leven. Ineens merk je dat je blijdschap weg is. Ineens merk je dat dat overwinningsgevoel weg is. Ineens denk je dat de hemel van koper is. Dan ben je God vergeten. En wat gebeurt er met die Israëlieten? Er staat, ze gingen de afgoden dienen en vereren. En zij gingen zich vermengen met andere volken. Alleen daarover zou je al een boodschap door kunnen geven tegenwoordig. Want er is wat vermenging hoor. Ik had er vorige week een gesprek over met twee jongens. De een is 19, de ander is 17. En ze waren wezen stappen op de koemarkt in Purmerend. En ik zei, waarom zitten jullie daar nou? Nou, je moet toch een keer een meisje vinden, nietwaar? In de kroeg. Twee koningskinderen die de kroeg ingaan om een meisje te vinden. Daar snap ik dan niks van. En toen heb ik gezegd, weet je waar je mee bezig bent? Je bent bezig om je te vermengen met niet-gelovige mensen. Daar moet je voor oppassen, want zij winnen het altijd. Jij raakt je geloof kwijt. Dat is waar hoor. Als je een relatie hebt met een niet-gelovige jongen of met een niet-gelovig meisje, dan leg je het af. Echt, dat gebeurt in 9 van de 10 gevallen. Moet je voor oppassen. Zij vermengden zich met de andere volken en toen vergaten ze de Heere God. En als je God verlaat, dan gaat het van kwaad tot erger. Er is een psalm die zegt, wie God verlaat, heeft smart op, smart te vrezen. Niet dat God je dwars gaat zitten. Maar je leeft niet meer onder zijn bescherming. Je bent bij hem weggelopen. En dan heb je smart op smart te vrezen. Nou, dan komt de koning van Mesopotamië. En die gaat dat volk onderdrukken. En die neemt het land in bezit. En dan weten ze geen raad meer. En dan gaat dat volk van God weer bidden. Dat is bijzonder. Maar weet u wat nog veel mooier is? God luistert. Het is absoluut waar wat een lied uit de bundel zegt. Daar is niemand weggezonden die om schuldvergeving bad. Want dat gebeurt hier. Dat volk weet, we hebben God verlaten. We zijn God vergeten. We zijn andere goden nagelopen. En we kunnen niet buiten God. En dan gaan ze bidden. En dan staat er in dat 9e vers van Richteren 3... De Heere verwekte hen een verlosser, Otniel. Nou, daar heb je nu die tweede naam die we tegenkomen. Otniel de verlosser. En hij doet dat ook. Hij bevrijdt Israël van de vijand zo radicaal dat er 40 jaar rust is in het land. Een afgeronde periode van 40 jaar. Vrede. Hoe kon hij dat? Was het zo'n krachtpatser? Was het een Simpson-figuur? Nee hoor. We gaan even terug naar het Pinksterfeest. Want daar heb je het, hè. De geest des Heren kwam over hem, staat in vers 10. Daardoor kwam het. De geest des Heren kwam over hem. Daar moest ik aan denken toen jullie dat prachtige lied zongen. Waar heb ik het? Over die generatie. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Ja, dat heb ik gauw opgeschreven, want dat komt precies bij de preek, hè? Ja, maak ons een... Wil je generatie zijn die overwinnen kan? Dat kan wel. Dat kost je je spaarrekening niet. Doe je niet bang voor, dat kost je niks. Je hoeft alleen je handen maar op te houden en te zeggen, neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Mooie, de geest des Heren kwam over hem. Nou, daar is Otniel ook alweer een type van de Heer Jezus. Een heenwijzing naar onze verlosser. Laten we eerlijk zijn, we waren bezet. Wij leefden onder de tirannie van de vijand. En die vijand hield ons gevangen. En die zette ons onder druk. En we dachten dat we onszelf wel konden redden. Dat probeerden we ook. Maar we kwamen bedrogen uit. Zoals de hele wereld bedrogen uit is gekomen. In de greep van het kwaad. In de greep van de zonde. Bezeten door de afgodendienst. Ik moet Efeze 2 vers 3 en 4 maar eens lezen. Daar schrijft Paulus het op. We zijn allemaal kinderen des torens. En we zijn allemaal afgeweken. En we zijn allemaal bezig met de afgoden. Nou, dat merken we vandaag ook. Moet u horen, ik ben niet kinderachtig hoor. Ik vind het mooi voetballen. Ik heb vroeger zelf ook gevoetbald. Ik had een van de beste spelers ter wereld kunnen worden. Maar de Heer wilde wat anders. Maar ik vind het mooi. Maar als ik nu door Purmerend ga. En alles wordt rood, oranje en iedereen is ermee bezig. En dames van 80 jaar. Hebben spandoeken voor de raam hangen, hup Holland, hup, en praten over niets anders meer. Dan denk ik, mensen, pas toch op. Er is toch iets anders. Toen ik ontdekte dat vechten niet hielp, dat ik in de greep van de zonde was, dat ik verloren was en dat al die afgoden die mij zo boeiden, me niets konden geven. Toen ik dat ontdekte, toen kwam Jezus de Verlosser. Ik weet het nog, hij werd geboren in Bethlehem. En hij nam het voor me op, want hij stierf voor mij op Golgotha. En door zijn sterven ben ik bevrijd. Ziet u wat Otniel in het klein deed, alleen voor zijn volk? Dat deed de Heer Jezus voor de hele wereld, voor alle mensen. Voor alle mensen. Otniel, de kracht Gods. De verlosser. Je kunt niet alles behandelen, hè, maar in Jozua 15 staat bijvoorbeeld dat hij een stad veroverde. Het centrum van de Enakieten. En de Enakieten, dat waren reuzen. Het hoeft hier niet meer. En daar ben ik wel blij om, want ik wil altijd graag na de dienst snel naar huis, omdat ik voor mijn vrouw moet zorgen en dat doe ik gewoon graag. Maar er zijn gemeenten, daar moet je dan bij de uitgang staan en hand geven. Dat vind ik niet erg. Maar wat ik wel erg vind, dat is dat de meeste mensen groter zijn dan ik. En dan zie je van die jongeren, van die snotters, hè. En die zijn twee hoofden groter dan ik. Dan sta ik zo een hand te geven. Maar ja, met die Enakieten was het iets anders. Die waren niet alleen lang en groot. Maar die waren ook sterk. Niemand kon tegen hen op. Ja, uitzonderingen daar gelaten. Want als Israël het land Kanaan binnentrekt, dan is daar een man van 85 jaar. En die trekt Jozua aan zijn mouw en die zegt, moet je eens goed luisteren. Dat land gaat verdeeld worden. Maar denk er maar, de Heere God heeft mij Hebron beloofd. En dan zullen er mensen tegen hem gezegd hebben, Caleb, doe dat nou niet, man. Je bent 85 en daar wonen reuzen, Enakieten. Maar Caleb zegt, mijn kracht is dezelfde gebleven. En dan krijgt hij Hebron ten erfdeel. En het eerste wat hij doen moet, dat is daar een stad veroveren met geweldige reuzen. En hij doet het. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, zo'n 85-jarig mannetje? Hoe kan dat? Nou, dat staat in nummer 14, vers 24. Doch omdat bij mijn knecht een Caleb een andere geest geweest is. Die andere geest. Dat was de Heilige Geest. Dat was de geest van God. Het maakt Caleb niet uit dat er reuzen wonen. Het maakt hem niet uit dat er sterke mannen zijn. Hij maakt er korte metten mee, omdat hij bezield is met een andere geest. En omdat er nu weer richter die een stad moet worden ingenomen, net zo'n stad als die Caleb innam, zegt hij nou, wie die stad inneemt, die krijgt mijn dochter tot vrouw. Nou, dan vliegen toch alle jonge kerels op af. Maar er is er eigenlijk maar één. Er is er eigenlijk maar één en dat is Otniel. En Otniel verovert die stad met reuzen. Otniel de held. Otniel de verlosser. Ook hierin is Otniel het type van de Heer Jezus, want alle machten die ik niet aan kan, die overwint hij. En wat heeft hij een geweldige vrouw, hè? Otniel. Ook daarin is hij een type van de Heer Jezus, hoor. Want in het Nieuwe Testament is het zo afgebeeld in de verhouding tussen de Heer Jezus en de gemeente. Als Paulus in Efeze spreekt over het huwelijk, dan legt hij de verbinding tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. En in een goed huwelijk, in een goed huwelijk leven mensen niet voor zichzelf. Nee, in een goed huwelijk leven mensen voor elkaar. En Jezus, de bruidegom, leeft voor ons. En hij heeft ons zo innig lief. Otniel en Aksa. Weet u wat zo mooi is? Hij het type van de Heer Jezus. Zij het type van de gemeente die verlangend uitziet naar iets. En als die twee samen zijn, dan zegt die Aksa tegen de man, ja, moet je eens goed luisteren, jongen. We hebben nou wel een mooi stuk land gekregen van mijn vader. Maar wat heb je eraan? We hebben geen water. En zonder water begin je niets. En dan gaat zij naar vader toe. Zoals wij naar vader mogen gaan, elke keer opnieuw. En dan stapt ze van haar ezeltje af. En dan zegt ze, geef me toch een huwelijksgeef. Geef ons waterbronnen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als waar vorige week over gepreekt natuurlijk werd. Hè? Die 120 mensen die samenkwamen in die bovenzaal in Jeruzalem. En maar bidden, want de Heer Jezus had dat beloofd. Wat had hij beloofd? Hij had water beloofd. Want water is in de Bijbel het type van de Heilige Geest. En als de Heer Jezus spreekt over stromen van levend water zullen uit uw binnenste vrienden, dan spreekt hij over de Heilige Geest. Is dat waar of niet? Nou. Dus ze hebben water nodig, die gemeente had water nodig, die 120 mensen hadden water nodig. En toen ze water kregen, toen kwamen er meer dan 3000 mensen tot geloof. En nog elke dag komen er mensen tot geloof. Het is een generatie geworden die kan overwinnen. En Otniel en Aksa krijgen ook water. Net als de gemeente van de Heer Jezus. De aarde was dor en droog. Je kunt er niets mee beginnen. Daarom heeft de gemeente, net als Otniel en Aksa, water nodig. Mijn vrouw kroop altijd rond in de tuin, dat heb ik u wel eens verteld. En eerlijk gezegd, ik zeg dit zonder enig leedvermaak, ze is verdrietig over het feit dat ze geen tuin meer heeft. Dat vond ze altijd zo geweldig. En dan was ze bezig in die tuin, dan was het zo warm en dan altijd, ik moest altijd sproeien. Altijd maar sproeien, Kees, ga sproeien. Dan zei ze, waarom moet er toch altijd gesproeid worden? De Heer zorgt toch voor regen? En dan zei ze, de regen blijft voorlopig weg. En aan een dor land heb je niets. Niets mee te beginnen. Maar zo is het ook met een dor leven. Als je niet open staat voor het Pinksterfeest. Als je niet open staat voor de Heilige Geest. Als je niet bereid bent om dat water tot je te nemen. Dan word je nooit een generatie die kan overwinnen. Want het gaat om de Heilige Geest. Stromen van levend water. Over die geest, die Heilige Geest die alles verandert. Ziet u? We zijn ineens weer een week terug. We zijn weer bij Pinksteren. Maar zo moet het eigenlijk elke dag zijn. Want wij hebben dat zo bepaald. Hè, dat we vaste feestdagen hebben. Maar elke dag moet je, elke zondag moet je tegen elkaar zeggen. De Heer is waarlijk opgestaan. Moet je niet beperken tot Pasen. Dus die wacht, hij leeft. Hij is waarlijk opgestaan. En als je dan bidt om die kracht, hè, dat je zo'n generatie wilt zijn die sterk is, dan moet je je openstellen voor dat water. Want die geest, die zorgt dat alles gaat groeien, net als in de tuin. En Otniel en Aksa krijgen waterbronnen. Viel me op dat er staat de hooggelegen en de laaggelegen bronnen. Daar heb ik ook een streep onder gezet. Moet ik al stoppen? Ja. Kijk, dat is in het Oude Testament een voorbeeld wat gebeuren moet met de gemeente. Als het geen Pinksteren was geworden, zou de gemeente ten dode zijn opgeschreven. Want zonder de Heilige Geest kun je geestelijk niet leven. Je kunt de blijdschap en de vrede niet zomaar vasthouden. Je kunt niet functioneren. Je kunt niet tot een zegen zijn. We hebben de Heilige Geest nodig. De hooggelegen en de laaggelegen bronnen. Nou, die Heilige Geest werkt op twee manieren. In ons persoonlijk geestelijk leven. In onze verhouding met de Heere God. Hij wijst ons de weg. Hij helpt ons bij het bidden. Hij bidt zelfs op momenten dat wij niet meer kunnen bidden. Dat is de Heilige Geest. Dat is de hooggelegen bron. Maar we hebben ook de laaggelegen bron. Voor dat leven van elke dag. Als je je kindertjes moet vertellen van de Heer Jezus. En je weet niet goed hoe. In onze omgang met elkaar. En op het werk. Het is de Heilige Geest die ons helpt om de dingen zo te doen als de Heer Jezus gedaan zou hebben. Het is de Heilige Geest die ons vult met liefde en met verdraagzaamheid, zodat wij steeds meer op de Heer gaan lijken. Want laat me eerlijk zijn, we zijn soms zo hard voor elkaar, hè. En we kunnen zo kritisch zijn tegen elkaar. En wat is dat een verschrikkelijke, moeilijke tekst uit de Filippenzenbrief. De een achter de ander uitnemender dan zichzelf. Dat is toch al moeilijk of niet? We lopen toch liever zelf met de borst vooruit. Ja, we kunnen zo kritisch zijn. De beste sprekers kunnen dat niet veranderen hoor. Daar heb je de geest voor nodig. Want de Heilige Geest vernieuwt. En dan gaat u naar huis. En dan moet u Galaten 5 vers 22 eens lezen. Dan ontdekt u of u de geest hebt. Want daar staan de dingen die door de geest in je leven bewerkt worden. Liefde, verdraagzaamheid en noem maar op. De Heilige Geest verandert mensen. Hij maakt het vruchtbaar. Maak ons tot een generatie die overwinnen kan. Nou, dat kan allemaal. Want wat wij nodig hebben, dat ontvangen we door hem. Je hoeft alleen maar te zeggen, Heilige Geest van God. Vul opnieuw mijn hart. Amen. Zullen we samen danken? We gaan direct naar buiten. Vol van u, Heere Jezus, dat kan toch niet anders. want u hebt ons de Heilige Geest gegeven. U geeft ons de hooggelegen en de laaggelegen bronnen. U, onze verlosser, de leeuw uit Judas stam, u hebt ons vrijgekocht. Wat een feest, wat een gelukkige mensen hier in Den Helder. Zowel erg veel mensen wonen hier in Den Helder, in Nieuw Den Helder en in Oud Den Helder die u niet kennen. Maar hier zitten vanmorgen een groep jongeren en ouderen bij elkaar. We kennen u, we geloven in u, we danken u voor uw geest. Drijf ons nu maar voort door die geest. En laat ons gebed van elke dag er maar zijn. Geef ons die bron. Vul ons met dat water van u. En zo kunnen we tot een zegen zijn. Ook de kerkenraad en alles wat hier in de gemeente gebeurt. En er zijn veel activiteiten. We hebben bij de mededelingen ook allerlei dingen genoemd. Geeft u daar alstublieft uw zegen over. En wilt u dicht bij degene zijn die vanmorgen niet in ons midden konden komen. Bij de zieken, lichamelijk niet meer in staat om hier te zijn, op een andere manier, zullen misschien de boodschap beluisteren. Och, hier geven een fijne, liefdevolle tik op de schouder. Knuffel hen alstublieft, zoals u dat alleen maar kunt, zo liefdevol, zo teder. U houdt immers van ons. En leidt ons allemaal door uw geest. In deze tijd, in deze wereld, totdat u komt, daar kijken we naar uit. Heer Jezus, de komst van u, komt u alstublieft spoedig. Amen. We gaan op reis met een brandend hart, met een gebed bij elke stap. Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van een nieuwe dag 404 uit opwekking. Zingen wij. En als u nog jong bent, ga dan alstublieft staan daarbij. Thank you. Nou, dat is wat, hè. Werd toch mooi gezongen? Goed gespeeld door jullie trouwens. Even een vraag, wie is er nog geen kind van God? Nou, wees zo eerlijk, steek je hand op als je nog geen kind van God bent. Allemaal wel? Nou, dan staat Den Helder wat te wachten. Ja, ga maar heen hoor, in de kracht van de levende Heer, onthoud het, hij leeft. Laat het hoofd niet zo hangen bij elke gelegenheid. Hij leeft, ze wachten ons veel grotere dingen dan een finale van het Nederlands elftal. Veel grotere dingen. Er gaat een wolkendekt scheuren, er gaat een bazuin schallen en dan komt de Heer Jezus en dan gaan we hem tegemoet in de lucht. Nou, dat wordt een feest toch. Hang de vlag maar vast uit. En ga nu blij naar huis. Draag met u mee de zegen van de Heiland die leeft. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is. En blijft met u allen. Amen. Tot ziens allemaal.